Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik me vandaag.
Uw presentator, dames en heren, was gisteren voor het eerst in anderhalf jaar weer bij een wedstrijd van Ajax in de Amsterdam Arena. Voor het eerst sinds 1 maart 2020 mocht ik er weer bij zijn. En ik heb genoten van alles. Van de aanblik van het stadion, het veld, de warming-up, de aanwezigheid van het publiek en natuurlijk van het team zelf. Het was geweldig. Wat viel er ontzettend veel te genieten bij Ajax-Vitesse. Daar gaan we over napraten in deze aflevering van Brani. Uw favoriete Ajax-podcast, aangeboden door het Parool en Ajax Showtime. En we moeten het natuurlijk ook nog even hebben over de Champions League-loting. Daar hebben we precies de juiste mensen voor. Dick Sintony, Ajax-watcher van het Parool. Dag Dick.
Hallo.
Bart Veenstra, hoofdredacteur van Ajax Showtime. En ook weer eens nieuw. We zitten voor het eerst sinds een hele tijd weer eens met een vierde in de studio. We mogen weer met iets meer hier aanwezig zijn. En wie vragen we dan? Natuurlijk, Sam Planting.
En mijn oom.
Hey, goedemorgen. We gaan een boek weggeven ook weer. You know the drill. We geven deze week een prachtig boek van David Entweg over voetbalshirts. Ga naar Brani de podcast op Twitter. Retweet het bericht dat daar staat. En volg Brani de podcast op Twitter. En wie weet win je hem. Boek van David Ent. Het is heel erg mooi. Goed. We gaan meteen maar eens even kijken naar Ajax-Vitesse. Het lijkt me het beste idee. Hebben jullie net zo genoten als ik? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Dick, wat vond je?
Ja, ik weet hoe jij genoten hebt. Ja, dat was een mooie aanloop. Ja, nee, mooie wedstrijd.
Want voor de goede orde, jij bent al die tijd corona, heb jij natuurlijk wel in het stadion gezeten.
Ja.
En het altijd meegemaakt, al was het meestal zonder publiek.
Ja, en dat was, dat heb ik al eerder gezegd ook hier, dat was echt verschrikkelijk. Dat ging eigenlijk helemaal nergens over. Maar nee, het is mooi dat er weer dat die emotie weer van de tribunes af spat. De oes en de aas en het fluiten en het... Ja, prima. Heerlijk.
Ja, maar deze was zelfs zonder publiek het aanzien waard geweest, hè?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Alleen, je moet je altijd weer afvragen of dat dan of zo'n wedstrijd dan hetzelfde verloopt als er geen publiek zit, hè? Je wordt toch ook een beetje gedragen als voetballer door... Het is altijd een wisselwerking.
Ja.
Maar goed, het maakte het mooi. Het was een mooie wedstrijd met heel veel hoogtepunten. Mooie dingen gezien en het publiek dat er blij mee was. Dus het was een mooie middag.
Ja. Hoe zou de wedstrijd verlopen zijn als Vitesse niet tegen Anderlecht had gespeeld donderdag, Bart? Wat denk je?
Ik denk heel anders. Ik denk dat Vitesse in de afgelopen week de volledige focus heeft gelegd op die wedstrijd tegen Anderlecht. En met succes, want ze hebben groepsfase van de Conference League gehaald. Ja, en ik denk dat het voor Vitesse gewoon echt lastig is om zich in 3 dagen 2 keer volledig te focussen op een topwedstrijd. En dat... Vitesse had gisteren echt een minder dag en Ajax had een hele goede dag. En dan krijg je ook zo'n uitslag, denk ik.
Ja, terwijl het toch wel een goede ploeg is, Sam.
Ja, maar Vitesse had vorig jaar, zoals altijd met stuntploegen, dan moet je mazzel hebben met blessures. Eigenlijk vorig jaar het hele jaar met dezelfde 11 gespeeld. Nu ontbreken er, behalve dat überhaupt met transfergedoe en noem dat soort dingen op, ontbreken hun 2 goede verdedigers, Doekie en Rasmussen. Waardoor ze eigenlijk dus met Bazour als laatste man konden spelen, die ontbreken. En dan hebben ze ook nog eens de pech dat die 2 jongens die ze vervangen, dat die gewoon... Ja, dat ging zowel gisteren als vorige week tegen Willem II, dat ging niet zo goed. Dus dan is het, ja, als je dan met zo'n onzekere achterhoede tegen Anthony en de Tadic van deze wereld moet, dan kan het best wel snel pijnlijk worden. En dat werd het ook. Ja. Best wel snel.
Ja, Anthony, daar heb je hem al. Na een paar minuten al een doelpunt. Op een schitterend hakje van... Masraoui, een van de hoogtepunten van de wedstrijd, denk ik, dat hakballetje. Maar opvallend is natuurlijk dat hij speelde, Anthony. En wel in plaats van Steven Berghuis op de flank. daar hebben we vragen over. En dat heeft ook Tim Boemaars, die altijd luistert naar onze podcast, vandaag gezien dat, even kijken. Mark Halleluja heeft een vraag erover. Mark Halleluja, die vraagt, zien jullie liever Berghuis of Klaassen op 10 voetballen? Want aan het eind van de wedstrijd kwam Berghuis natuurlijk op 10 terecht als invaller. Bart.
Nou ja, Klaassen heeft het vorig seizoen bewezen op 10. De uitstekend te kunnen spelen. Dus ik vind het wel heel voorbarig om nu al te zeggen dat, dat Berghuis op 10 zou moeten spelen. Ik denk wel dat hij het kan. Hij zal het ook wel heel anders invullen dan, dan Klaassen. Dus Klaassen is meer een speler die diep gaat en voor de goal opduikt. En ik denk dat Berghuis meer een speler is die de bal in de voeten wil hebben en van daaruit voor zijn eigen schot gaat of voor een opening te creëren.
Ja. En we gaan toch een van de beste Ajax-ieren van vorig jaar, Davy Klaassen. Die gaan we niet uit het team.
Dus eigenlijk Klaassen blijft sowieso in de basis staan, lijkt mij.
Ja.
Die gaan ze niet uithalen. Dus,
Conclusie is dan, Dick, dat voorlopig Berghuis een probleem heeft.
Ja, nee, dat klopt.
Want Anthony gaat ook niet meer verdwijnen uit de basis op deze manier.
Nee, het was duidelijk dat daar iets in die aanval moest veranderen. Op basis van de eerste wedstrijden en het spel. En vooral aan die rechterkant, die eigenlijk helemaal niet zo goed liep tot nog toe. En dan zie je toch dat je... Kijk, spelers moeten elkaar altijd aanvullen en sterker maken. En ik denk dat Berghuis als rechtsbuiten vooral gebaat is bij dienstbare spelers achter zich. Die zeg maar hem in zijn kracht zetten. En dat is vooral door veel om hem heen te bewegen en hem zeg maar in de 1 tegen 1 te krijgen. Terwijl Anthony is een speler die heel graag de combinatie aangaat. En dat doet Mazraoui ook het liefst. En dat zag je. Ze zochten elkaar heel veel op, heel veel korte 1-2's.
Ja.
En dan ze vinden elkaar makkelijk, weet je wel? Dus dat is een beetje ook wel een natuurlijke klik. En dat moet met die Berghuis moet dat echt nog groeien. Je zou Mazraoui zeg maar moet iets anders gaan voetballen als Berghuis voor hem staat, een beetje.
Ja. Maar Mazraoui trekt ook vaak naar binnen toe en juist die kant wil Berghuis volgens mij ook op. En
kunnen ze elkaar
Anthony
daar
is ook
geven.
Wel een speler die kan binnen door, maar ook heel vaak buiten om met zijn passeeracties.
Ja, dat is het. Ja nou, en als je dat als je dan goed naar elkaar kijkt en blijft bewegen en blijft doorlopen en de technische bagage hebt om ook in kleine ruimtes elkaar dan toch te vinden. Ja, dan werkt dat op dit moment gewoon beter dan met Berghuis. Maar kijk, Berghuis is gewoon een hele goede voetballer. En die is echt zeker nog niet afgeschreven voor Ajax. En die gaat echt nog wel zijn minuten maken.
Ja.
En op 10 is misschien wel een optie. Hè, dat ze daar nog wat mee gaan stoeien. Er zullen spelers op een gegeven moment weg gaan vallen. Er gaan blessures komen. Het is een lang en zwaar seizoen.
Ja. Je zult moeten roleren ook een beetje.
Ja, je zult moeten roleren af en toe. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Maar het is fijn om te zien voor Ajax en voor die trainer. Dat na zo'n slechte wedstrijd bij Twente. Dat je toch vrij snel weer die goede... Die balans weer vindt eigenlijk in het spel. En dat was wel heel belangrijk.
Wat zegt dat eigenlijk, Sam? Dat die balans zo makkelijk eigenlijk binnen een weekje weer te vinden is. Is dat dan gewoon een enorme mispeer en onderschatting geweest vorige week?
Nee. Dat vind ik altijd wel... Van, je moet ook credit where it's due. Hè? Van, Ajax heeft enorm veel geld voor Nederlandse begrippen. En enorm goede spelers. Eigenlijk al sinds dat Champions League jaar hebben ze echt uitgebouwd naar een brede ploeg. Van, ze hebben misschien niet meer de sterren zoals Frenkie en Ziyech, maar het is natuurlijk gewoon een heel goede ploeg. En Twente deed dat gewoon goed. Was vorige week gewoon, Ajax kon niet door het midden heen voetballen. Klaassen kwam niet aan de bal. Alvarez komt veel aan de bal. Buitenspelers hadden niet echt kwamen niet echt op de plekken waar je ze aan de bal wil hebben. Veel in het spel voor. En ja, dat Ajax dat aanpassend vermogen heeft, dat had je denk ik ook wel een beetje mogen verwachten, toch? Van een ploeg die toch ruim nog steeds wel titelfavoriet is, ondanks wat er tegen PSV is gebeurd. Maar nou ja, het feit dat zo makkelijk gaat en dat bijvoorbeeld Gravenberg, dat in een week tijd bijvoorbeeld, hoe erg dat scheelt in individueel optreden, ja, dat zegt natuurlijk wel dat dit team een best wel hoog plafond heeft.
Ja.
Maar het had ook wel met de tegenstander te maken. Want bijvoorbeeld Vitesse is een ploeg die gewoon druk vooruit zet. En dat vindt Ajax helemaal prima. Dan is er meer ruimte om te voetballen. En ik denk dat in dit geval ook gewoon een beetje meehielp. Dat een ploeg die inderdaad een beetje gemankeerd aan het seizoen begonnen is. toch? Ook nou ja, donderdag de wedstrijd misschien wel van het jaar had. En dat hielp ook mee. Dus ik denk niet dat je echt enorme conclusies kan verbinden aan... Aan die eerste puntverlies bij Twente.
Ja.
Aan de andere kant, wat Dick zegt, dat is natuurlijk wel helemaal waar. Iedereen kon zien dat met de voorhoede dat niet helemaal klopte qua mix. Dus dat lijkt in elk geval...
Maar dat zijn details en niet de onbelangrijke details. Maar ja. Waar het om gaat is dat je... Een wedstrijd verloopt altijd in een bepaalde sfeer. Dus als jij het gevoel hebt dat je dominant bent en dat je de betere partij bent... Dat creëer je vaak ook zelf door de goede keuzes te maken. Weet je wel. En dat was bij Twente. Heeft Ajax nooit echt de controle over die wedstrijd gehad. Terwijl ze wel beter waren. En dat hebben ze nu tegen Vitesse wel. Weet je wel? Vitesse probeert een counter te plaatsen. Pat, je pakt de bal weer af. Je speelt hem een keer lang. Haller wint een kopduel. En die komt ook bij bewegende spelers. Weet je? Dus je houdt balbezit. Dus dan ben je constant. Heb je het gevoel dat de wedstrijd aan jou is. Hè? En dat heb je nodig.
Ja.
PSV tegen Benfica. PSV was beter. Maar ik zeg je, PSV had eigenlijk nooit de grip op die wedstrijd. Omdat die tegenstanders Benfica en Sporting ook in de Champions League, let op, die kunnen een wedstrijd bij momenten of ze een overtreding maken, of een counter plaatsen, of een gele kaart pakken. Of zij halen dat ritme wat je graag wil hebben, weet je, door constant de baas te zijn en aan te vallen, dat halen ze er constant uit, ook met die man.
Maar dat zijn wel vaak ook de ploegen waar Ajax het echt moeilijk mee heeft. Ja. Vorig jaar niet in de Champions League met Atalanta gezien, die jaar daarvoor met Valencia en Getafe. En eigenlijk Twente vorige week ook, die waren ook maar aan het kleine overtredingen aan het maken, tempo eruit halen.
Ja, irritant zijn ook.
Irritant zijn. Ja. En ik denk dat heel veel ploegen weten dat Ajax er daar moeilijk mee heeft. Dus ik verwacht ook dat een Groningen straks en een Utrecht straks in hun thuiswedstrijd tegen Ajax ook op die manier gaan spelen. Dus...
Maar als Ajax goed is, hebben ze daar totaal geen last van. Als Ajax een goede dag heeft, hebben ze daar totaal geen last van. Dus moet alles gewoon kloppen. En moet iedereen zijn niveau halen. Heb je dat niet, haal je dat niet, dan ben je gezien.
Ja, zo simpel is het eigenlijk. Bijna iedereen speelde een niveau hoger gisteren.
En daarom ben ik wel benieuwd of het dan van vorige week een incident is, of dat iets structureels is. Maar dat kun je pas zeggen als je die andere moeilijke uitwedstrijden hebt gehad, denk ik. En niet op basis van een thuiswedstrijd tegen een uitgebluste Vitesse. Dus dat vind ik dan nog, zeg maar, te voorbarig om nu te zeggen, het lek is boven en hoe heet het, alles draait als een tierenlier. Want ik ben wel benieuwd hoe het straks uitgaat bij Sporting in de eerste Champions League wedstrijd ook. Want dat is ook inderdaad, denk ik, een team die het Ajax echt het bloed onder de nagels vandaan kunnen halen. Zeg maar.
Sporting komen we straks op. We pikken er één man uit. Eén van de velen bij Ajax die een heel stuk beter beviel dan vorige week. En dat is Sebastian Haller. Tim Boemaars, onze gewaardeerde luisteraar Tim Boemaars, die vraagt... Vandaag gezien dat Haller veel beter rendeert naarmate Ajax verder op de helft van de tegenstander speelt. Dat hadden we vorige week ook al hier vastgesteld, dat eigenlijk zo zou moeten zijn. Maar wat betekent dat voor zijn positie in de Champions League?
Ik denk dat Haller voor Ten Hag gewoon de eerste spits is. En die gaat ook gewoon straks in de Champions League in de basis staan. En misschien dat als het even niet loopt, dat Ten Hag dan terugvalt op Tadić als spits. Maar ik denk dat er wel gewoon vanuit gaat met Haller in de spits. En ik denk dat je ook tegen Sporting en Beşiktaş, dat je ook gewoon echt wel ver op de helft van de tegenstander kan spelen, zeker thuis. En Dortmund, dat is een andere koek natuurlijk. Maar Dortmund is wel een tegenstander waarvan ik denk, daar kan eigenlijk wel tegen voetballen, omdat hij ook wel ruimte weggeeft. En misschien dat je op die manier ook wel veel aan Haller kan hebben.
Ja, Haller gewoon in de spits. In de
ja, nee, ik vond het hoopgevend gisteren. Maar ik moet eerlijk zeggen dat vorige week bij Twente is hij natuurlijk niet aan het werk gezet in de 16. Hè? Maar dat lag niet aan hem. Hè? Daar kwam de bal gewoon niet. Maar ook daarbuiten heeft hij bij Twente heel veel kopduels gewonnen. En dat was gisteren ook zo. En dan kun je zeggen van ja, lekker belangrijk. Maar het is af en toe gewoon echt heel fijn als er een spits staat die je duels wint. En als er zoals gisteren tegen Vitesse ook beweging is om hem heen, dan heb je die bal ook vaak.
Ja.
En dat is een dat is echt super belangrijk voor Ajax. Dat je daar iemand hebt staan die dat kan. Ja, goed, hij had wat pech in de afronding. Pech In de zin van dat die keeper twee ballen fantastisch pakte van hem.
Ja, ja.
En die andere twee kansen die hij kreeg, had hij moeten maken.
Een van zijn beste wedstrijden voor Ajax misschien wel. En het werd de eerste van het seizoen waarin hij niet scoorde. Dat, in beide vorige wedstrijden had hij de openingsgoal natuurlijk.
Ja, ja nee, maar het is wat Dick zegt is helemaal van... Ook Ajax is natuurlijk, als je uitzoomt, een finesseploeg, toch? Van eigenlijk, je, behalve hem, heb je nu alleen Alvarez op het veld staan... die ook een soort van andere, nou toch een fysiek taaiere smaak toevoegt. Zeker als Tagliafico niet meespeelt. En dat is inderdaad van... Ik snap de Amsterdamse fascinatie met techniek... want dat is letterlijk hoe deze club een wereldmacht is geworden... Maar je hebt ook mensen nodig die andere dingen kunnen.
En dat, ja, kijk maar hoe die goals tot stand komen. Ik bedoel, het doelpunt van Alvarez, dat is echt doorkleunen, kopduel, Klaassen, hangen, nog een pootje raken, weer erin koppen. Nou, Haller, die rebound van Alvarez op de lat, weet je wel, zo belangrijk dat, daar een blok, dat hij zo'n blok zet in de 16. Balletje valt van zijn kop, Gravenberg, goal. Doelpunt van, dat eigen doelpunt van Vitesse, balletje net over de verdediging heen, Haller, pats, meteen in één beweging terug op Tadić.
Alles goed, hè?
Voorzet, ja, voorzet, ja. Goal. Weet je? Dus het is gewoon, als je in die 16 bent, is hij gewoon echt een volgens mij wel gewoon een goede spits. Ja, punt.
Ja, alleen zoals vorige week, als je echt puur op de middenlijn moet spelen, dan zie je wel zijn beperkingen. Maar ja, ik denk ook dat een speler als Anthony, die overal rondrent, hij laat Haller beter spelen. Want Haller kan dan die bal... makkelijker kwijt. Als Haller de bal doorkopt en er loopt niemand op af, ja, dan lijkt het alsof het niks is. Maar als er nu iemand op, wel op afloopt...
Maar goed, komen we weer terug op het begin. Hè? Je hebt gelijk hoor, dat spelers elkaar moeten versterken. Hè? Je moet weten van elkaar wat je kan en wat je niet kan. En dat is heel belangrijk.
Ja. We gaan eventjes een bruggetje slaan. We hebben dus gezien dat Gravenberg, Blind, Klaassen allemaal een stuk beter bevielen dan vorige week. Dan komen we vrij organisch uit bij de oranje selectie van Louis van Gaal. Daar zit Gravenberg in, daar zit Blind in, daar zit Davy Klaassen in. Pasveer viel af. Rens kwam er tamelijk verrassend bij. Even iemand die bij Ajax eventjes zijn basisplek kwijt is momenteel. En die mag dan wel voetballen bij Louis. Dat is toch opvallend, Dick. Louis heeft het altijd over ritme en basisplaatsen.
Ja, ik vind het de opvallendste naam in de selectie eigenlijk.
Ja.
Want Malasia en Timber zijn natuurlijk ook debutant. Ja, maar die drukken hun stempel wel op het spel bij hun club. Malasia heeft een goed voorseizoen. Timber heeft een prima voorseizoen. Rens speelt niet. Dus dan ben je één jong en je speelt niet. En dan zit je er toch bij.
Ja,
ja, die vier hoofdmomenten, hè, zei Louis. De vier hoofdmomenten.
Wat waren het ook weer?
Ja, dat is als je de bal hebt, als je de bal kwijt, de bal niet hebt. En alle tweede momenten ertussen. Dus van balbezit naar balverlies en andersom. Dat doet hij allemaal fantastisch, Rens. Dat kan hij heel goed.
Ja, ja. Ja. Nou, kijken aan wat het oplevert. Ja. Een uitverkiezing in de selectie van Louis
van
Gaal.
Maar is het ook niet zo dat Van Gaal hem gewoon misschien van dichtbij aan het werk wil zien? Want hij heeft natuurlijk heel veel potentie.
Ja.
Maar aan de andere kant denk ik wel. Ik vind Rens echt een goede speler. Maar is het nu wel het goede moment, zeg maar, om dit te doen? Want die wedstrijden die eraan komen, die zijn natuurlijk wel echt van een groot belang richting het WK, zeg maar.
Ja, nou, hij is
niet spelen.
Die zal niet gaan spelen.
Niet, maar
hij is wel, dat gaf Gaal nog wel aan op die persconferentie. Hij kan echt links en rechts spelen. En dat betekent dat je... hij zit natuurlijk al niet heel erg dik in de vleugelverdedigers. Ja. Dus dan
qua poppetjes als qua kwaliteit.
Qua kwaliteit en de speelminuten. Hè, want die Dumfries heeft natuurlijk ook gewoon heel weinig nog maar gespeeld. Dus wat dat betreft snap je het wel. Maar ja, het blijft gek. Toch? Hij zal hem inderdaad gewoon aan het werk willen zien. En heel veel potentie zien.
Maar dat is volgens mij bij Louis, dat is allereerst zeer blij dat Louis terug is. Zowel volgens mij voor het voetbal wat we gaan zien, maar ook voor het mate van vermaak buiten het veld. Maar dat is, Louis heeft zoveel wetten, hij heeft zoveel wetmatigheden dat hij zichzelf na een tijdje wel eens moet... Want hij heeft dan van de, wat was het ook alweer, vorm, inhoud en... er waren drie pijlers waarom hij mensen selecteerde. Maar hij heeft natuurlijk allemaal wetten. Dus dat, ja, als je met zoveel wetten leeft, dan botsen die na een tijdje.
Ja.
Terwijl volgens mij, wat Dick en Bartje zegt, is volgens mij is het gewoon dat hij gewoon even wilde kijken dat hij een jongen nog niet kende. Van nou, even kijken wat, toch? Van,
ja.
Hoe en wat.
En die gelegenheid die heb je natuurlijk ook als je zoveel spelers mag selecteren.
Dat wel, ja.
Dat, ja. De nummers 17 tot en met 25, die gaan er echt niet vooruit. Dat ze in die drie wedstrijden nog aan de bak moeten.
Bij deze daag ik Sam uit om op de eerstvolgende persconferentie tegen Louis te zeggen dat zijn wetten elkaar af en toe tegenspreken. Dan denk ik dat het zwarte lijn.
Vind jij dat? Ja. Oh, ik heb de goede Louis. Ja,
dat doet hij goed, ja. Ja, zeker. Bart, deze interlandbreak, vanuit een Ajax-perspectief gezien, is hij toch eigenlijk rete irritant, hè?
Zeker. Ja, je hebt gisteren tegen Vitesse heb je het idee, je komt er nu wel lekker in, zeg maar. Dan wil je dat, wil je daarmee doorgaan. En dan heb je twee weken geen wedstrijd met Ajax. En dan speel je straks uit bij PEC Zwolle, dacht ik. Ja, en daarna komt al de Champions League wedstrijd. Ja. Dus je kan ook niet echt meer voorbereiden op die Champions League wedstrijd eigenlijk. Dat is, want je hebt straks PEC. En dan heb je eigenlijk nog maar 2-3 dagen voor die eigenlijk meteen al, ja, beslissend wil ik hem niet noemen. Maar het is wel echt meteen al heel belangrijk om uit bij Sporting een goed resultaat neer te zetten. En echt bouwen gaat nu niet meer, zeg maar. Dus ja.
Je wilt volgend weekend voetballen.
Je wilt nu gewoon doorgaan. En nu komt er zo. Ja, en die spelers die gaan allemaal weer naar de alle uithoeken van Europa. En zelfs de wereld natuurlijk, bepaalde spelers. Dus ik moet maar weer afwachten, hoe komen ze daarvan terug? En het is voor Ten Hag nu alleen maar hopen dat ze fit blijven. Niet geblesseerd terugkomen, inderdaad.
Ja.
Ja.
Moeten we nog hier in deze studio 2 minuten stilte inlasten voor Donny van de Beek?
Nou, vind ik niet. Ik vind nog steeds zelf, hij heeft gewoon een ontzettend verkeerde keuze gemaakt door naar het United te gaan. Ik snap het wel, het is een mooie club natuurlijk. Maar als jij weet dat Bruno Fernandes en Paul Pogba jouw concurrenten zijn. En jij gaat er toch naartoe, dan weet je dat je niet gaat spelen.
Ja. Dus maar toch is het wel, Sam.
Het is wel lullig voor hem.
Toch? Zo'n speler.
Ja, dit is toch van, als je nu nog beelden uit het Champions League seizoen terugziet, dat je denkt van, ja jongen, hoe ben je hier gekomen? Dit is niet goed.
Ja.
Van dat hoe snel dit ook nu negatief escaleert. Ik heb voor de rest niet zoveel over te zeggen. Want het is gewoon echt, dit zie je vaker in het voetbal. Want het is natuurlijk, iedereen wil Premier League spelen. Iedereen wil top Premier League spelen. En er zijn maar een bepaald aantal plekjes. En concurrentie echt heel goed. Dus dat kan gewoon, heel veel van die topclubs hebben echt van dit soort pijnlijke verhalen ertussen zitten.
Ja.
En dat is misschien ook wel een beetje voor de volgende generatie goede Nederlandse jongens. Van, snap je? Van, maak wel een beetje het rekensommetje.
Dat zeggen we altijd, hè? Ja, de afschrikwekkende voorbeelden van, kijk nou, blijf nou wat langer bij Ajax.
Ja, en als je weggaat, kies dan een club uit waar je voor een positie echt nodig bent. En dat was Van de Beek, denk ik, niet als je die spelers...
Je zou eigenlijk wel graag dan eens willen weten hoe die gesprekken zijn verlopen. Hè, tussen zijn management.
Nou, ik denk wel dat de bedoeling was dat Pogba misschien nog zou vertrekken toen naar Real Madrid. En dat ging natuurlijk niet door. Maar ja.
Ja, dat hij er nog zit is zo jammer. En dat
gewoon, ja, nou, hij heeft nog 2 dagen om misschien verhuurd te worden. Of
maar ik denk wel dat het van wezenlijk belang is of een trainer echt heel erg aanstuurt op jouw komst en jouw aanwezigheid.
Ja.
Of een clubleiding. En dat zou natuurlijk altijd hand in hand moeten gaan. Maar ik heb wel eens het idee dat in sommige landen, bij sommige clubs...
Met Ziyech ook gezien. Dat was natuurlijk aankoop van Lampert. Maar onder Tuchel is het niet echt een onbetwiste basisspeler.
Nee, het doet wel pijn. Ik heb er wel een klein beetje... Ik voel licht verdriet als ik Donny's situatie in ogenschouw neem. We gaan naar die Champions League, jongens. Daar moeten we het over hebben. Die loting werd tamelijk enthousiast op gereageerd. Dat is ook wel begrijpelijk in die zin dat je... Als je een club bent die in pot 3 zit... Dan kun je er zomaar 2 uit de top 10 van de UEFA-ranking in je mik krijgen. Dat kreeg Ajax niet. Ajax kreeg uit pot 1 de nummer 28 van Europa. Dat is Sporting Lissabon. En uit pot 2 de nummer 16 van Europa, Borussia Dortmund. Dan denk je, als je naar de coëfficiënten kijkt, dat het een stuk erger had kunnen zijn. Maar hoe gunstig is die loting nou werkelijk? Nou, daar heeft iedereen meninkjes over. Wij hebben Sam Planting gevraagd, omdat hij de man is die dat soort dingen echt weet. En jij weet iets van deze tegenstanders, Sam. Laten we eens beginnen met dat Sporting. Ik kwam net al ter sprake, Dick zei er al zinnige dingen over. Hoe irritant wordt dit?
Ja, behoorlijk. Want ook voor Portugees begrippen vorig seizoen... waren Benfica en Porto waren de ploegen die à la Ajax en ook PSV op eigen initiatief aanvallen. Ze hebben vorig jaar, Sporting heeft eigenlijk in zwaar financieel weer, want er is echt geen geld daar, al een hele tijd niet. Hebben ze dus heel verrassend zijn ze kampioen geworden. Gewoon profijt gehad van een heel zwak jaar bij de concurrenten. Porto en Benfica, die ook... Benfica zette zich ook een beetje voor schut in Europa toen. Porto had juist een goed Europees seizoen. Sporting was ook in Portugese competitie heel vaak geen ploeg die uit eigen initiatief speelde. Spelen 3-4-3. Dus als de tegenstander de bal heeft, dan spelen ze echt met 5 verdedigers en 4 middenvelders. Wat Dick zegt, zeer goed in het traineren, in de tactische overtredingen. Aanvoelen wanneer een wedstrijd, snap je, wanneer een wedstrijd geëscaleerd moet worden of juist vertraagd moet worden.
Doodgemaakt, ja.
Voor de rest... Voetballend moet ik het nog wel maar zien. Ze hebben een heel goede linksback. Dus de jongen die de linkerflank bestrijkt is echt heel goed. Nuno. En ze hadden vorig jaar een jongen die uit het niets... Dan moet je echt voorstellen dat een Joey Veerman bij de top 3 club gaat spelen. En dan 25 goals maakt. Dat Pote heet die. Pedro Gonçalves. Die was ook mee met Portugal op het EK. Heeft er niet gespeeld. Dat is hun grote ster. Die tot nu toe... Ik had verwacht dat er wel een Europese club zo gek zou zijn om hem dan... nu voor 50 miljoen te halen. Want dat is nog niet gebeurd. Want dat is natuurlijk 2 jaar geleden met Bruno Fernandes wel gebeurd. Nou, die is nu de beste speler in de Premier League. Dit zet je schrap. Want dit is inderdaad een klassiek Portugese ploeg. En inderdaad echt... Dat wordt... En die hebben volgens mij ook... zoals wij onze clichés of onze beelden klaar hebben over Portugees voetbal... hebben zij natuurlijk hun meningen over het Nederlands voetbal... en waar de kwetsbaarheden daarbij liggen... Dus volgens mij is die laat zich van de 3 wedstrijden wel van de 3 tegenstanders wel het makkelijkst uittekenen. Van,
We beginnen daar. Ajax begint daar in Lissabon en eindigt tegen Sporting speeldag 6. En dan komt die op het oog middelste van de 3 tegenstanders, die komt dan naar de arena toe. Dan denk je aan Valencia, dan denk je aan Atalanta. En dan denk je, oh jee, als het op die dag aan gaat komen, dan wordt dat een hele vervelende avond.
Dat hebben we tegen Valencia en Atalanta natuurlijk gezien. Hoe die het hebben gedaan in die 6e wedstrijd in de arena. Maar als je nou zeg maar al die andere ploegen uit die pot 1 ziet.
Ja.
Wie had dan
niemand,
het meest
want dat is dus natuurlijk qua stijl is dit een vervelende loting. Maar qua kwaliteit van de spelers is dit natuurlijk...
Ik denk dat alleen Lille minder is qua kwaliteit.
Ja. Ja. Ja, en dat is natuurlijk dat is dezelfde ploeg als vorig jaar, maar dan met een paar haveningen. Dus nee, qua kwaliteit is het natuurlijk prima. Ja. Maar Ajax track record in Europa is... Het is niet per se tegen kwalitatief goede ploegen waar het misging. Je kon dan niet bij Getafe een speler opnoemen die bij Ajax had mee kunnen doen op techniek.
Valencia was ook een van de zwakste Valencia's in jaren.
Ja,
op dat moment. En Atalanta...
Maar wel even ter nuance van... Dat Valencia had nog altijd wel echt betere spelers rondlopen dan dit Sporting.
Hoor. Dat zeg jij wel.
Ja.
Goed.
Ja.
Het meest tricky van die pool is natuurlijk dat... vaak is het zo dat er 3 ploegen strijden om plek 1 en 2. En in deze pool zijn het er 4,
ja.
Denk ik. En dat betekent dat je bijvoorbeeld een resultaat nodig zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld een keer in een wedstrijd tegen Dortmund... om het wel te halen of niet te halen.
Ja.
He, in plaats van een ploeg die er heel erg bovenuit steekt... en bijna alles wint, dan wordt het iets... worden die punten wat meer verdeeld.
Dat is het nadeel wat je opzomt. Het voordeel kan zijn, als je het vergelijkt met vorig jaar bijvoorbeeld... het kan ook een nadeel zijn als er 1 club tussen zit die alles verliest. Dan zijn eigenlijk je 2 overwinningen tegen die ploeg weinig waard.
Ja, gewoon een Midtjylland.
Ja, dat was vorig jaar met Midtjylland natuurlijk.
Maar Beşiktaş is geen Midtjylland.
Nee. Dit jaar zal het aanzienlijk spannender zijn. Ik heb genoten van de commentaren van Daily Blind over deze clubs. Want over Sporting.
Ik heb nog een goede anekdote erover.
Het blijven Portugezen. Over Dortmund, de Gelbe Wand.
Dat is heerlijk. Ja, maar dat is een heksenketel. Ja, maar hij begon er zelf al om te lachen. Maar dat is toch prachtig, joh. Het was mooi. Wat een soort conference call met Daily. Kort na die loting. En dan moet je zo inbellen. Dan krijg je zo'n code. En dan moet je zeggen wie je bent en dan word je erin ingevoegd. En hij was als laatste. Maar dan wordt ook gezegd van dit telefoongesprek kostte 12 cent per minuut. Plus de kosten van het mobiele telefoon. Dus hij kwam als laatste erin. Daily Blind. Hij komt erin. Moet ik godverdomme nog betalen ook voor dit telefoongesprek? Ik zeg, jezus, die voetballers, jullie zijn allemaal hetzelfde. Ja, zegt die en Nederlander. Echt heel erg.
Dus oké, ook over Nederlanders pakte die even de cliché mee.
Ja.
Dat is heel goed. Nou goed, over Beziktas, dat gaan we, laten we even doorgaan naar Beziktas. Daar had Daly dus over te zeggen dat het wel een heksenketel zou worden. Nou, wie weet, hè? Dat de kans is aanwezig. Verder had hij er natuurlijk niks zinnigs over te zeggen. Jullie wel? Dick, begin jij eens. Heb jij iets over Beziktas?
Ja, heksenketel.
Heksenketel.
Ja, heksenketel.
Dus heb je die Nederlandse jongen toch rondlopen? Tenminste, een Nederlands stuk. Guzan Ushakoub.
Ja, maar die speelde... niet schrikken, jongens. Weet je wie de aanvoerder er is? Atiba Hutchinson.
Ah, die oud-PSV'er.
Ja. Ja, die is daar. Die is in Turkije de hoogst gewaardeerde kracht. Was hier in Nederland, werd dat een beetje lachlach over gedaan. Maar dat was een beetje toch sowieso... Dat PSV-teams en sowieso. Een paar jongens die hier een beetje als clowns werden weggezet. Dus ook die Marcelo.
Ja.
En die daar in Turkije echt serieuze manieren waren.
Maar ze hebben zich ook wel versterkt met Batshuayi en die Gezal die van Leicester kwam.
Ja, Teixeira vooral. Dat, ze hebben gewoon weer, ze hebben jongens die over het algemeen te boek staan als jongens die vrij veel salaris willen. En die misschien al teren op hoe goed ze 5-6 jaar geleden waren. Nou ja, dat is voor de Turkse competitie niks nieuws. Nee, maar bijvoorbeeld, het is daar... het is niets... Het is minder dan in voorgaande jaren, dat niveau daar. Maar het is bijvoorbeeld niet zo'n rommeltje als het bij Galatasaray. Dat zo erg is het daar op dit moment niet. Dus nee. Ik denk, wat Dick zegt, is dat je inderdaad eerder op dat scenario moet gaan leunen. Toch? Van dat er nu 4 ploegen zijn die gewoon punten gaan pakken. Dat er niet echt een enorme deukenploeg tussen zit. Voor Champions League begrippen. Dus... dat is natuurlijk. Dit zijn wel allemaal voetballers die wel iets in hun carrière hebben gedaan om dat miljoenen salaris, zeg maar, daar te verdienen.
Ja.
Dus er zit natuurlijk altijd best wel kwaliteit in. Maar het is alleen wel de vraag daar of of die puzzels daar een beetje passen. Want daar hebben Turkse ploegen in Europa nogal last van de laatste jaren. Dat het gewoon dan een beetje. Dat vaak een beetje gaandeweg zo'n poolfase een beetje misgaat. Dus ik denk wel dat de zwakste van de vier is. Dat is. Dat is in de categorie heksenketel, is dat een andere?
Ja.
Ja, dat zou je zeggen. Ik weet er gewoon niet genoeg van. Kijk, voor mij is het gaan die wedstrijden natuurlijk pas spelen echt in de week, zeg maar, voorafgaand. En dan verdiep ik me ook meestal in die tegenstander.
Daarom zit Sam hier.
En daarom zit Sam hier. Die heeft veel gekeken en zo. Ja, dat is hartstikke mooi, toch? Een mooie aanvulling. Ook op de website vandaag, volgens mij, toch?
Ja, dit keer over Anthony. Dat, volgens mij, als deze podcast uit is, kan je het wel weer vinden. Dat is logisch, het rubriek.
Op de site van het Parool, dames en heren, de rubriek Das Logisch van Sam Planting. Even, als je Sam Planting invoert, krijg je ze allemaal keurig op een rijtje te zien. Altijd aanbevelenswaardig. Zo ook de stukken op Ajax Showtime die op de tegenstanders ingaan. Ik weet niet of ze al verschenen zijn, maar die gaan er ook komen. Beziktas dus, maar dat is dus niet per se een 6 punten tegenstander.
Nee.
Ik denk dat je tegen Beziktas en Sporting moet je gewoon uit gelijk spelletjes. Prima, dan thuis winnen en heb je tegen beide ploegen 4 punten. En dan denk ik dat je het gewoon heel goed doet.
Mijn gevoel zegt een beetje Dortmund, dat het heel belangrijk wordt om gewoon die thuiswedstrijden allemaal te winnen. Ja. Daar moet je eigenlijk...
Ja, van Dortmund weet ik wel iets meer dan van die andere twee ploegen. Daar heb
Dortmund,
ik wel,
Dick.
Ja. Ja, nou maar die zijn nog wel echt wisselvallig, hoor. Ik heb één wedstrijd in zijn geheel gezien ook. En het is heel rommelig, vind ik.
Ze krijgen ook heel makkelijk tegendoel.
Ze krijgen heel makkelijk.
Vorig seizoen ook al. De ene keer kunnen ze 6-0 winnen en de andere week kunnen ze weer helemaal niks.
En het is toch een beetje... Ja, je krijgt een beetje het gevoel van... dat ze denken van, ja, wij hebben Haaland. En die schiet er wel 4 in als het nodig is of zo. Dus Het is ook niet de noodzaak om het helemaal dicht te metselen. Ik vind het een hele rare ploeg eigenlijk. Ja. Een raar ploegje.
Maar hoe denken jullie trouwens over Haaland? Dat echt een grote fysiek sterke spits is. Hoe zal hij het doen tegen jongens als Martinez en Timber die redelijk klein zijn? Dat heb ik wel een beetje...
Nee, het is hetzelfde als nu met het Nederlands elftal tegen Noorwegen. Wordt gevraagd aan Van Gaal van... ga je dan misschien met 5 verdedigers spelen? Maar...
Van Dijk
Dick, doe even na.
Nee, dat weet ik niet. Maar of Haaland, nou 4 mensen eruit moet lopen of 5. Dat maakt hem echt niks uit. Hij is sneller dan iedereen.
Dus je kan er
7 neerzetten.
Ja.
Dus het is een oude Cruyffiaanse wet. Hij moet de bal niet krijgen. Nee. Je moet zorgen dat hij niet aangespeeld wordt. Degene die hem wegsturen. De passing, vooral in de counter. Ja. Die moet je eruit halen. Bovenop de bal zitten en hem niet... kunnen laten sprinten. Want wie zegt van ja, Blind, weet je, die is wat langzaam. Maar ja, hij is ook sneller dan Timber. Hij is ook sneller dan iedereen.
Beste counterspeler op de wereld.
Ja, dus zorg dat hij de bal niet krijgt.
Ja, En Royce is... maar dat is altijd voor de voetballiefhebber. Dat ik altijd een zwak voor Duits voetbal gehad. En Royce is elk jaar... Het is elk jaar dit. Want hij is, als hij meedoet, zo weergaloos goed. Maar het is bij hem altijd de vraag of hij op de been blijft. Want dat is ja, volgens mij nu ondertussen een jaar of 7 geleden... dat hij een keer niet tegen zware blessure aanliep in een seizoen. En dan heb je nog bij Dortmund zeg maar de volgende Frenkie zit daar. Hè? Dat is Jude Bellingham. Die hebben we niet echt op het EK gezien bij Engeland. Volgens mij een paar keer in de blessuretijd ingevallen. Maar een lange jongen op middenveld. En die, als die er zin in heeft, is die echt nu al wereldklasse. Maar ik sluit me volledig bij jullie aan. Dit is op dit moment nog een ploeg met twee gezichten.
Ja, geweldige speler die Bellingham. Echt
ja, dat wordt genieten. Ja. Maar het is wel inderdaad, het is zoals het onderin deze pool sterk is. Het is wel volgens mij een groepshoofd, een verwacht groepshoofd, waar wel iets meer tegen te halen is dan een City of een...
Maar ik denk ook wel dat je echt aan voetballen toe kan komen, ook tegen Dortmund. En ja, wat misschien tegen andere ploegen niet zo makkelijk het geval zou zijn. Dus ik denk dat als je tegen Paris Saint-Germain had gelopen bijvoorbeeld, dat...
Toen vond ik het wel jammer. Ik dat circus, joh.
Kom je in een groep met Manchester City en Paris Saint-Germain?
Ja, dat zit Brugge bij, toch?
Ja. Dan praat je toch anders, ja. Ja.
En die verloren al met 6-1 van Gent, dus kan je nagaan.
Ja. Ja, dus het wordt een groep met meer kansen tegen de pot 1 ploeg dan je misschien normaal gesproken gewend bent. En meer gevaren tegen de pot 4 ploeg dan je misschien gewend bent. Dan heb je het al gauw over een groep waarin de zaken heel dicht bij elkaar gaan liggen. We gaan het daar nog hebben over die wedstrijden natuurlijk, naarmate ze dichterbij komen. Voor nu wil ik jullie bedanken voor je komst. Dick Sintony, Ajax-watcher van het Parool. Sam Planting, voetbaljournalist. En de man achter de rubriek Das Logisch, die u allemaal moet gaan bekijken. En Bart Veenstra van Ajax Showtime, hoofddirecteur van Ajax Showtime. Dank voor jullie komst. Wij gaan volgende week het Imbrani niet over het interlandweekend hebben. Want daar hebben Ajaxiden natuurlijk van oudsher geen enkele belangstelling voor. We gaan iets anders doen. We gaan voor het eerst in de geschiedenis van Brani een soort special maken. We gaan het hebben over het Ajax logo volgende week. Een speciale aflevering van Brani over het Ajax-logo. Ik hoop dat jullie dan allemaal weer luisteren. En wij zeggen tot volgende week bij een nieuwe Brani.